Goed, we gaan spreken, althans ik, over een belangrijk thema. En dat zijn meerdere studies. Terug naar de kern. Terug naar de kern. Deel 2. De Engelsen zeggen first things first. En wij vertalen dat eerste dingen eerst of de belangrijkste dingen eerst. Terug naar de kern. First things first. En u mag met me opslaan. Evangelie naar Matthäus. Matthäus 6. En ik blijf mij verbazen. Iedere keer weer. Ik ken de Bijbel toch wel een beetje, denk ik. Maar iedere keer weer. Hoe rijk is dit woord? Hoe vol openbaring. Hoe vol leven. Hoe vol inzichten. Hoe vol kracht dit woord is. Het is ongekend. En als de Heilige Geest het leven maakt en als het woord de juiste plaats krijgt in ons leven, tjonge, dan wordt het steeds groter en rijker voor ons. En dan bouwt het ons geloof en dan maakt het dat we onwankelbaar zijn, omdat we het woord kennen, omdat we het woord toepassen. Want dan wordt het een fundament. Het is geen gouden gids, het is meer dan dat. Een gouden gids, vroeger kon je daar dingen in opzoeken, nu doe je het op internet. Het is veel meer dan dingetjes opzoeken. Het is leven. We gaan lezen dus vanaf Matthäus 6, vanaf vers 25 tot 34. En de Heer Jezus is hier aan het woord. Wel, en als Hij aan het woord is, nou, dan kunnen we maar beter luisteren. En dat is de vloek van deze schepping, dat Jezus woorden binnen ons bereik zijn, maar ze worden niet gelezen, laat staan geloofd, laat staan toegepast. En dan zegt de Bijbel, dan houden we zelf bakken uit die geen water houden. En de wereld is in grote nood. En Jezus zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee u het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat u ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Let op de leliën van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Als nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de ongelovigen uit. Want uw hemelse Vader weet dat u dit alles behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We begonnen onze tekst met het woord daarom. En daarom is een signaalwoord. Daarom verwijst naar iets wat er voor heeft afgespeeld. En wij gaan er daarom ook naar kijken. Wat was het waarop Jezus refereerde toen hij zei, daarom zeg ik u. Nou, dat was natuurlijk het vorige vers en dat is... Dat vers, dat is, niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en mammon. Dat kan niet, zegt Jezus. En als hij dat gezegd heeft, dan komt hij met het signaalwoord daarom. En dan zegt hij, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wauw. Als er iets is, als je je toch zorgen moet maken, dan is het toch je leven. Maar Jezus zegt, wees niet bezorgd over uw leven. Dat zijn de woorden van Jezus. Laat het tot u doordringen. Laat het tot je doordringen. Jezus zegt, wees niet bezorgd over je leven. Als ik het nou zou zeggen, zou je zeggen, ach, het is goed bedoeld. Maar ja, wie is Jan? Ja, laten we eerlijk zijn. Maar dit is Jezus, God geopenbaard in de mens. En hij zegt, wees niet bezorgd over je leven. Hij zegt ook, je kunt niet twee heren dienen. Je kan niet en God dienen met je hele hart en mammon. Dat kan niet. Wat is mammon? Dat komt van Mamonas. Dat is een afleiding van een zelfstandig Aramees zelfstandig naamwoord. En dat is eigenlijk een personificatie van een vertrouwen op geld. Je vertrouwen stellen op geld. Dan wordt geld mammon. Geld wordt als het ware een persoon. Waar je op gaat leunen, waar je op gaat vertrouwen. Maar Jezus zegt, stel je vertrouwen niet op mammona's. Stel je vertrouwen niet op geld. Geld is niet onbelangrijk, maar stel je vertrouwen daar niet op. Het is het tegenovergestelde van het vertrouwen op God. Vertrouw je op God of vertrouw je op geld? Ik kom er straks nog op terug, ik ga het straks nog uitwerken. Bezorgdheid. Weet u, een groot deel van de, misschien wel alle mensen, worden in meerdere of mindere mate door de intrinsieke motivatie van bezorgdheid gedreven, voortbewogen. We hebben allemaal onze zonden. Als ik de rijen zo zou scannen en afgaan, dan zou ik overal, als ik ga interviewen, En je zou eerlijk zijn en ik zou mezelf interviewen, wat een beetje gek is. Maar dan zou je inderdaad merken, iedereen heeft zorgen. Zorgen. En deze emotie, die bezorgdheid of overbezorgdheid of die zorgen, die brengen ook ons in beweging. Denk maar aan de acties van de boeren. Waarom gingen de boeren met hun tractoren naar Den Haag? Om te kijken wat voor weer het was in Den Haag? Nee, ze gingen vanuit hun bezorgdheid. Massaal gingen ze met hun tractoren. Oh, nou ja, de automobilisten die hebben het wel gemerkt die dag. Ze gingen naar Den Haag. En waarom gingen de mensen uit de bouwwereld naar Den Haag? Ook massaal met die grote trucks. Uit bezorgdheid. Dat bracht hun in beweging. En de leraren. Ik denk wel eens, Den Haag is een bedevaartsoord aan het worden voor bezorgde mensen. Wat Lourdes is voor de katholieken, dat is Den Haag voor de ontevreden bevolkingsgroepen. Maar zeg er maar eens wat van, want hebben die boeren gelijk? Hebben de mensen uit de bouw gelijk? Hebben de milieumensen gelijk die strenge regels hebben ingevoerd? Ik weet het niet. Ik kan daar geen oordeel over geven. Ik weet te weinig. Maar ik weet wel dat overheden er niet voor terugdeinzen om ons te manipuleren. En ze manipuleren ons. Maar dat geldt ook voor alle mensen. Dat geldt ook voor beroepsgroepen. Dat geldt ook voor ons. Manipuleren zit een klein beetje in ons bloed. En dat is niet echt goed. En daarom wordt er steeds het voordeel boven de waarheid gesteld. Je hebt de waarheid. En daar gaat God voor. Maar ons arglistig hart, onze hebzucht, onze oude natuur zegt, weg met de waarheid. Niet openlijk, maar in het geniep, in de verborgen agenda. We stellen onze voordelen boven de waarheid. En dan gaat het scheef. Weet je waarom de wereld zo ziek is? En de wereld is ziek hoor, de wereld is echt ziek. Omdat wij voordeel belangrijker vinden dan waarheid. En we denken dat we ermee wegkomen. Maar weet je waarom als je ambities heeft, wie heeft er ambities om, een topfunctie in de maffia te bekleden? Zijn er hier mensen toevallig die... Ik hoop dat dit een zenuwtrekje was, Erwin. Zijn er mensen die ambitie hebben om penose te worden in de onderwereld? Ik zal je vertellen, als je een beetje succesvol bent, kun je dure Italiaanse pakken kopen. Je kan misschien naar de beste restaurants. Je hebt misschien de mooiste auto's. Maar hey, je kunt niemand van je collega's vertrouwen. Want je weet, zoals de waard is vertrouwd die zijn gasten, en zo rigide en zo onbetrouwbaar als je collega's zijn, zo ben jij ook. Dus je zit niet veilig. Je zit wel in dat mooie restaurant met je dure pak en je probeert wel te genieten van het eten, maar als die deur een beetje snel open gaat, plotseling schrik je kapot als je wat op je kerfstok hebt. Maar goed, niet te veel afleiden. Er is dus een bezorgdheid, maar naast de banale bezorgdheid over ons eigen hachje, als ik het zo mag zeggen, er is een banale bezorgdheid over onszelf, ik, oh, als ik maar, als ik maar, als ik maar, er is ook een mooie bezorgdheid, een bepaalde genegenheid, en die leerde ik al heel vroeg kennen, alleen ik zag het niet als bezorgdheid, ik vond het alleen maar vervelend. Als kleine jongen zat ik regelmatig op de stoep. En of het nou vroor dat het kraakte, of dat het warm was, het maakte mij niet uit. Ik was echt een buitenkind, om niet te zeggen een straatjongen. En dan zat ik op de stoep, ik ga dat nog even demonstreren, want dan zien jullie dat ik niet lieg. En dan zat ik op de stoep, zo, en het was ijskoud. Werkelijk waar, als ik het nou zou doen. En dan had ik mijn rug bloot. Ik weet niet waarom, misschien omdat ik te fanatiek gevochten of gevoetbald of wat dan ook had. Maar mijn rug was bloot. En dan kwam mijn oma, dus de moeder van mijn vader, die kwam dan langs wandelen. En mijn oma was echt een sterke vrouw, maar ook een bezorgde vrouw. En dan zag ze die blote rug en dan flipte ze de pan uit. En indirect kreeg mijn moeder er van langs. En ik moest mijn hemd in mijn broek doen en die jas weer terug. En ik wist al wat er aan zat te komen. Dan ging zij een, zo noemde ze dat, een wollen borstrok breien. En een borstrok, voor de mensen die jonger zijn dan ik, dat is niet iets heel bijzonders. Het is gewoon een hemd, maar dan van wol. En het is lekker warm. Het heeft alleen één nadeel. Het jeukt. Dat is mijn oma. Dan had je mijn opa, en toen zat ik al op de middelbare school, en die vertelde regelmatig, als ik vertelde dat ik op de fiets naar school ging, dan zei hij, doe je wel een shalom? Doe je wel een shalom? Daar komt het woord shalom vandaan. Doe je wel een shalom? En dat deed hij uit bezorgdheid. Toch een bepaalde genegenheid. En later, mijn schoonvader, die ging nog een stap verder, die gaf mij een bouwjas voor op de fiets. Jassen die je in de bouw hebt. Nou, in de bouw kan het koud zijn. In de bouw is het kou. En hij was ook bezorgd als ik op de fiets ging. Nou, ik merkte het niet, want na 10 minuten ben je al gloeiend heet op de tempo als je goed fietst. Dus. Maar dan kreeg ik een bouwjas en het was een prachtig jas. Hij had er niks aan, want hij had een auto, maar ik zat op de fiets. Dus hij zegt, jij hebt er meer aan. Maar om te voorkomen dat ik zou ontdekken dat het een soort van genegenheid naar mij was, zei hij altijd, ja, eigenlijk doe ik het niet voor jou, maar ik doe het voor Marion. Hij deed alles voor Marion, zogenaamd. Dat is niet helemaal waar, maar misschien een klein beetje. Maar dat is bewogenheid, bezorgdheid, die niet zo banaal is als het eigen belang. We kennen het toch allemaal, voor onze kinderen. Of dierbaren, dat je bezorgd bent, niet voor jezelf, maar voor de ander. Dat is toch, en dat is mooi. Dat komt een beetje in de buurt van de agape, liefde. Nou, we moeten ons, dit heb ik geschreven, we moeten ons goed realiseren dat er een verschil is, hoor goed, tussen zorg dragen en bezorgd zijn, of overbezorgd zijn. Bezorgdheid is een emotie die ons neerdrukt, die ons down maakt. Dat doet bezorgdheid. Feitelijk heb je er ook niets aan bezorgdheid. Maar het drukt op onze ziel, heb ik geschreven. Je hebt niks aan bezorgdheid. Wat doet bezorgdheid? Het drukt op je. Je kunt niet voluit genieten, je kunt niet ontspannen, maar die zorg drukt op je. Maar zorg dragen is wat anders. Je mag zorg dragen, ook voor de dag van morgen, ook voor de dag van overmorgen. Je mag zorg dragen. Daarom staat er ook in Spreuken 10 vers 5, wie verzamelt in de zomer is een verstandig zoon. Ja, en sommigen kunnen daar niets mee, maar die spreuk werd geschreven in Israël. En Israël had een landbouwcultuur onder andere. En in de zomer werd er geoogst. In de zomer moest het plaatsvinden. Je had een aantal keren dat er geoogst kon worden. En de zomer was zo'n moment. En dan moest je verzamelen. Moest je alles opeten en alles in wijn veranderen. En hè, zoals de krekel en de mier. Nee, je moest verzamelen. Regeren, zouden wij zeggen, is vooruitzien. Rekening houden met. Het is altijd goed om iets te sparen, om een buffer te hebben. Altijd. Dus wie verzamelt in de zomer is een verstandig zoon. We mogen zorg dragen, maar overbezorgd zijn maakt ons alleen maar ongelukkig. En Jezus die leert ons in een ander gedeelte van het evangelie, dat God weet wat we nodig hebben. Ik heb geschreven, hij is niet tegen zorg dragen, maar hij leert ons dat we onze ziel niet moeten laten neerdrukken door overbezorgdheid. Want deze milde vorm van doemdenken levert ons niets op, behalve dan dat we voortdurend dat vervelende gevoel hebben. Het levert ons echt niets op door overbezorgd te zijn. Weet u, we betalen door overbezorgd te zijn, betalen we al rente over de dag van morgen en misschien volgende week of aan het eind van de maand als we een bui zien hangen, een rekening of een ander naar iets. We betalen al rente, maar misschien komt de Heer wel. Heb je voor niks rente betaald in je ziel, in je emoties? En daarom toont de Heer ons hoe we moeten relativeren, hoe wij moeten relativeren vanuit onze geloofsoptiek. Hij zegt in onze tekst, hey, is het leven niet meer dan het voedsel? Dan kun je zeggen, wat slaat dat nou op? Nou, dus je kunt dagen zonder voedsel, maar je kunt geen seconde zonder leven, want dan ben je dood. Dus het leven is meer dan het voedsel. Jezus is een meester in het relativeren, om de dingen weer in het juiste perspectief te brengen. De duivel is een andere meester, niet zo groot als Jezus, om de dingen uit zijn perspectief te halen. En wij trappen erin. De demonische dimensie heeft zijn miljoenen, 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 miljoenen verslagen. Door dingen uit het perspectief te trekken. Jezus brengt het in het perspectief. Lichaam is meer dan de kleding. Als je twijfelt, ga maar naar de nudisten in Zuid-Frankrijk. Die kunnen dagen zonder kleding. Dat is een mooi klimaat. Maar ze kunnen niet zonder hun lichaam. En, zegt Jezus, je wordt ook geen centimeter langer of een dag ouder door je bezorgd te maken. Het levert je niets op. Het levert je helemaal niets op. Ja, rimpels. Grijze haren, hangoren, oh nee, dat is onzin. Het maakt je ongelukkig. Maagzweer geeft het je. Pijn in je hoofd, pijn in je onderrug. Noem het. Nou, de hoofdgedachte is in het onderwijs van Jezus, leer God te vertrouwen voor de zaken die we niet in eigen hand hebben. Overbezorgd zijn lost niets op. Niets. Te meer, daar Jezus heeft gezegd, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Dat is het gezag van de woorden van Jezus. Dat zijn niet mijn woorden. Ik voel me comfortabel omdat het de woorden van Jezus zijn. En daar kan ik wat mee, daar mag ik op rusten, daar mag ik maar vasthouden. Niet als een strohalm, maar als een dikke staalkabel. Nou, rijkdom heeft het schijnvermogen om bezorgdheid op te lossen. En natuurlijk kan geld uitkomst bieden. We moeten niet naïef zijn. Geld heeft een functie in onze samenleving. Geld kan problemen oplossen. Maar we moeten geld, mammon, niet eigenschappen toekennen, effecten toekennen die het nooit kan waarmaken. Nooit. Nooit. Geld is handig, zeker als je het nodig hebt. Is geld handig in de samenleving als die van ons. Maar daar houdt het ook echt mee op. En als wij denken dat we door veel geld te ontvangen, of prijzen, sommige mensen die ik ken die dromen van die vis die staatsloterij en de vriendenloterij en de burenloterij, allemaal loterijen en ze dromen. Maar als je denkt, als dat bedrag ooit wordt bijgeschreven, en ik gun het iedereen, en als je denkt dat je leven vanaf dat moment verandert en je gelukkig bent, na een paar maanden, na een half jaar, na een jaar is het gewoon. En je zit goed in je slappe was, zoals dat dan heet. Maar je bent geen. Ietsiepietsie blijer meer, want je bent gewend. Het is net als een bacterie, ze worden resistent. Je blijdschap is zo over. Net als met een nieuwe auto of tweedehands auto. De eerste weken, na een maand, twee maanden, weet je het niet eens meer. En zo is het ook met rijkdom. Er zit een bedrog in rijkdom. Geld kan uitkomst geven, maar het verlost ons niet over onze bezorgdheid. De macht van mammon is heel beperkt. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke dwaas. En die gaan we lezen, Lucas. Ik ga het niet uit mijn hoofd doen, ik laat de Heere zelf aan het woord. Waarom? Dat is verreweg het beste. Lucas 12. Lucas 12. Zo. Ik vind het altijd zo mooi. Ik merk hier een beetje dat de Heer Jezus een beetje kriegel wordt hier. En dat komt omdat hij ook een echte mens is natuurlijk. En dan gaan we lezen. Lucas 12 vanaf vers 13. Bekende gelijkenis, maar toch. Iemand uit de schare zeide tot hem. Dat is Jezus. Meester, zeg tot mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Kijk hoe blij Jezus is met dat verzoek. Hij echter zeide tot hem, mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Met andere woorden, kom je met dat soort onzin bij mij? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar Jezus is de meesterleraar. Hij is de master teacher. Dus hij gebruikt meteen deze gelegenheid om weer een stukje onderwijs te geven. Dan zegt hij eerst, mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Met andere woorden, ik heb geen tijd voor dat soort onbenulligheden als die erfenis voor jullie en jullie ruzie. En dan zegt hij dit, en hij zeide tot hen, zie toe dat u zich wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En er komt een gelijkenis. En hij sprak tot hen een gelijkenis en hij zei, het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem of haar die voor zichzelf schatten verzamelt en die niet rijk is in God. Wat heb je aan een koffer vol miljoenen euro's in de woestijn als je geen liter fles water hebt die je net bij de volgende oase kan brengen? Je hebt er helemaal niets aan. Want geld kun je niet eten. God is de grote voorziener. Voordat wij onze eerste munten maakten en ons papier drukten, waren er al kiwis, bananen, aardappels, om maar te zwijgen over de aardbeien. Het was er allemaal. God is de voorziener. Mammon is gewoon een handigheidje van de mensen om de economie wat efficiënter te laten functioneren. Maar het is een afgod geworden. En wij mensen, wij trappen erin. En wat de rode doek is, de doek van de stierenvechter voor de stier, dat gebruikt de demonische dimensie om de mensheid te misleiden. Geld. Geld. En dan komen we aan met onze hebzucht. Money, money, it is so funny. En hop, en hop. En aan het eind dan vliegen ze er weer op af en dan staat hij met het puntige ding. En dan zegt hij, prik. De angel des doods. Weg stier. Wat heeft die stier gedaan? Hij is achter iets aangerend wat zijn ondergang werd. En heel veel mensen in deze wereld die denken dat ze het voor elkaar hebben. Maar aan het einde, daarom zegt Jezus ook, wat baat het de mens als hij de hele wereld wint? Als hij achter alle rode doeken aangevlogen is. Maar hij leidt schade aan zijn ziel. Want je rijkdom brengt je niet weg. Want je hebt niks aan die miljoenen in je euro's in je koffertje in de woestijn. Als je ternauwernood zonder een liter fles water een oase kan halen. Je zou al je euro's geven voor die fles. En een mobieltje zeggen amen. Het is dwaas. Wat heb je eraan als je de rijkste man bent en de rijkste vrouw ter wereld? En je ligt op je sterfbed. Vertel het me. Wat heb je aan je rijkdom? Wat ga je ermee doen? Ga je de dood omkopen? Ga je naar de beste arts, beste ziekenhuis, om je leven te laten rekken? Ze kunnen het niet. Daarom spreekt Jezus ook over het bedrog van rijkdom. Kijk, geld is niet verkeerd. Geld is niet verkeerd. Echt niet. Geld is niet verkeerd. Alleen de macht die geld over ons kan uitoefenen en dat wat geld veroorzaakt in de wereld, dat is verkeerd. Ik denk dat we zouden schrikken als we op ons scherm het aantal doden zouden vermelden door de hebzucht en de geldzucht. Ik denk vanaf het begin van de mensheid. Ik denk dat we, vanaf het moment dat geld gedrukt en als munten in de omloop kwam. Ik denk dat we zouden schrikken. Ik denk dat we zouden schrikken. Ons geld houdt onze ziel, heb ik geschreven, niet in stand. Het bewerkt ook geen toegang tot Gods eeuwige werkelijkheid. En ik zei het al, daarom leert Jezus, wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden. Staat toevallig ook op onze website vandaag deze tekst. Ik las hem vanochtend. Kijk, als dit een sprookjesboek is, dan is er niks aan de hand. Niks. Helemaal niks. Hoeft niemand zich zorgen te maken. Alleen dit is geen sprookjesboek. En ik heb enige autoriteit om dat te zeggen. Denk ik. Omdat ik het bestudeerd heb, omdat ik kritisch het bestudeerd heb. Het is betrouwbaar. Ja, ik weet wel dat een slang niet praat. Ja, ik weet wel dat je niet over water kunt lopen. Ik ben niet naïef. En dat weet u ook. En dat weten christengeleerden ook. De grootste geleerden, christenen, in exacte wetenschappen, in de filosofie, in alle takken van wetenschap, die weten echt wel dat een slang niet kan praten. Dat weten we allemaal. We weten ook wel dat een vrucht, als je snel een hap neemt van een bepaalde vrucht, een appel of een kiwi, dat je daardoor niet eeuwig leven bij God krijgt. Het zijn symbolen voor een grotere werkelijkheid. Ja, je kan niet over water lopen, maar als je God geopenbaard in vlees bent, dan kun je niet alleen over water lopen, dan kun je ook door de lucht lopen. Je kunt alles. Dan kun je water in wijn veranderen, in een seconde. Dan kun je tegen een man zeggen met een verschrompelde hand, joh, steek hem even uit. Bij de eerste hulp zeggen ze dat ook wel eens, laat je hand eens zien. Maar dan begint het pas. Maar Jezus zegt, steek maar uit en dan ben je klaar. Jezus was een goeie voor de eerste hulp. Daarom zeg ik u, zegt Jezus, daarom, redengevend, je kunt niet op God vertrouwen en op Mammon. Geld is niet verkeerd, maar als je daar je vertrouwen op stelt. Ik heb ooit het verhaal verteld, jaren geleden in een preek, Howard Hughes, de rijkste man toen ter wereld, de rijkste man. Hij werd zo paranoia aan het einde van zijn leven, doordat hij in zonde leefde, doordat hij geen grens had die God hem aangegeven, die overschreed hij. Dus hij werd een prooi voor de vijand. Maar deze man, met al zijn rijkdom, sloot zichzelf op als een kluizenaar. Hij dorst niet meer heerlijk te eten van alle heerlijke gerechten die God gemaakt heeft om met dankzegging te gebruiken. Hij at maandenlang alleen maar ijs, omdat hij bang was dat ze hem zouden vergiftigen om zijn geld. Hij doet me een beetje denken aan koning Midas. Het is geen sprookjesboek. Als de wereld dat toch eens zou begrijpen, als iedere man of vrouw, jong of meisje toch eens zou begrijpen wat dit werkelijk inhoudt, wat dit werkelijk tot ons te zeggen heeft, wat dit voor ons, wat voor perspectief dat is. Hou al de winnende loten van de vriendenloterij en de burenloterij en de staatsloterij en al die winnen, hou ze. Ik kies voor deze woorden, want ze zijn leven. Ze bieden mij vrede met mijn schepper. Ze reiken mij een toekomst aan. Ik ben op weg naar een eeuwige werkelijkheid door God gecreëerd. En ik ken de deur en ik ben door die deur gegaan, Jezus, die op Golgotha werd geopend. Weet u wat zo mooi is? God weet wat we nodig hebben. Hij leert dat. Jezus zegt, uw Vader weet wat u van nodig hebt. Ja, maar we moeten toch bidden? Natuurlijk, want dat is de voorwaarde die God stelt. Maar hij weet wel wat we nodig hebben. Hij weet het. En dan komt het sleutelvers. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek dat nou eerst. Maar heel veel mensen, ook in de kerk van het Westen, zijn verleid door het materialisme en door de hebzucht en door ongeloof. Door te zeggen, ja, het staat er wel en het zal wel waar zijn, maar ik zoek toch eerst mijn eigen dingen en dan komt God. Mag, mag. Het is je vrije keus, maar het werkt niet. Zoek liever eerst Gods koninkrijk. Verzamel je schatten in de hemel. En dan, zegt God, zal die andere dingen, die krijg je ook. Dan heb je twee keer zoveel als dat je je eigen koninkrijk zoekt. In je eigen kracht. En je vergadert je schatten, maar je leidt schade aan je ziel. Dat is niet alleen dat je ziel een beetje beschadigd is, maar je mist de eeuwigheid bij God. Dat is een veel te hoge prijs. Belus Conley, goede broeder van ons, ik heb geen touw bij me, dus u moet je de touw maar even voorstellen. Die ging even weg, die kwam weer terug en die had een heel groot touw in zijn handen. En heel lang. En een heel klein stukje van het touw was donker met tape. En toen zei hij, kijk, dit is ons leven hier op aarde. Toen begon hij aan de touw te trekken. Ik weet niet waar hij het gekocht heeft, maar hij bleef trekken. Hij zegt, en dat is de eeuwigheid. En er komt geen eind aan het touw. En in die verhouding staan wij. En natuurlijk, wij kunnen niet buiten dat kleine stukje denken, want dat is onze werkelijkheid. En daarom houden we er ook aan vast. En het is ook gezond om in die werkelijkheid te leven. Maar als de Bijbel geen sprookjesboek is, wat ik zeg dat hij niet is. Als Jezus de waarheid vertelt, Jezus die zegt, ik ben de waarheid, dan hebben we de eeuwigheid voor ons. En daarom zegt Paulus ook, die veel heeft geleden, ik ben ervan verzekerd, dat het lijden wat ik leid, het weegt niet op tegen wat straks over mij geopenbaard wordt. Paulus was niet gek. Hij was niet iemand, hoe noemen ze iemand die pijn prettig vindt, een masochist of zo. Hij was geen masochist. Die zich liet aftuigen en die helemaal niet. Maar hij wist waarvoor hij deed. Het lijden van deze tijd. Paulus heeft heel veel geleerd. Het weegt niet op, zegt Paulus, tegenover de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Dus zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat geeft je ook vreugde, dat geeft je voldoening. Dat zal je helpen je angst te overwinnen. Want we strijden een geestelijke strijd en ik kan er niet over uitweiden nu, maar oh, wat worden wij als mensen wat worden wij als mensen bedrogen, gemanipuleerd, geïntimideerd, misleid. Als we het zouden zien, we zouden ons rot schamen. Dat we zo onnozel zijn. We zijn zo onnozel. Zo onnozel. In het algemeen, hè? Jezus weet, hij zegt, uw Vader in de hemel, hij weet wat wij nodig hebben. Dat weet hij, maak je daar niet druk om. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. Stel nou eens niet voordeel boven waarheid, maar stel waarheid boven voordeel, ook al gaat die waarheid ten koste van jouw voordeel. David zei, heeft iemand tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet. Een woord een woord. Want God kijkt daarna. God kijkt daarna. Het gaat om waarheid bij God. Het gaat om recht. Het gaat om gerechtigheid. Je ziet, ik ben geen prosperity preacher. Ik zou een hele andere preek hebben gehad. Maar wij moeten horen wat God wil dat we horen. En dan kunnen we thuis Psalm 1 nog een keer lezen. Psalm 1, vers 1 tot 3. Welzalig de man of de vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die waarheid boven voordeel stelt, die waarheid boven voordeel stelt, die probeert te doen wat God vraagt, die eerst Gods koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid. Wil je hip zijn, wil je cool zijn? Nou, ga dan niet in de wereldse patronen mee. Romeinen staat, laat de wereld je niet in zijn vorm drukken. Je wilt toch geen kuddedier zijn, ook al ben je een schaap van de Heer? Denk er maar eens over aan. Je wilde geen kuddedier zijn, dom achter de massa meelopen. Heb jij Nike's? Oh, moet ik ook Nike's? Heb jij Nike's? Ja, moet ik ook Nike's? Wat een onzin is dit, mensen. Als je de goede sportschoen hebt, waar dat gekke, hoe heet dat ding? Logo niet op staat. Dan koop je die toch? Ik heb een shirt van Nike, maar het was alleen omdat hij in de aanbieding was, hij was zwaar afgeprijsd. Maar dat is mijn Hollandse kruideniersmentaliteit. Je gaat die dingen toch niet kopen om het embleempje? Ik heb nu zelfs, dat is helemaal erg, een trainingsjack heb ik van Roel gekregen. Ja. Met Real Madrid logo erop. Het is heel lang geleden trouwens hoor. Hij heeft zich bekeerd tot Barcelona, maar heel lang geleden. Dat is echt te triest voor woorden. Maar ik draag het, want ik vind het zonde om weg te gooien. Maar ik vind Real Madrid, nou laat ik voorzichtig zijn, we zijn aan het preken. Is niet mijn club. Maar trainingscheck is heel mooi. Dus als ik mensen tegenkom die lastig kunnen, dan ga ik het volkslied zingen zo. Weet je wat leuk was? Ik was aan het flyeren, dat was in maart was dat, in maart. En we flyerden voor de ooggetuigen. En ik weet niet, ergens in Amsterdam, want ik heb het nog nooit zo goed, heb ik door Amsterdam gelopen als toen. En toen kwam er een man tegen. En Ajax speelde die avond tegen Real Madrid. En ik liep te flyeren in dat trainingspak van Real Madrid in Amsterdam. Ik heb eigenlijk met mijn leven gespeeld. Maar de Heer was met me. En ik liep. En die vent die zei, die stond zo met zo'n tablet, stond hij wat te rekenen. En hij zag dat training. Hij zegt, jij hebt ook het verkeerde shirt aan, hè? Zegt hij tegen mij. En we raakten aan de praat. We hadden een heel leuk gesprek. Ik zeg, ja. Ik zeg, eigenlijk ben ik gewoon voor Ajax. Dus ik ging uitleggen dat het niet mijn schuld was, maar eigenlijk de schuld van Roel dat ik in het verkeerde trainingscheck liep. Nee, is onzin natuurlijk. Toen zei ik ben eigenlijk voor Ajax, ik hoop ook dat ze winnen. En toen zegt hij, zal ik jou een geheim vertellen? Ik zeg, nee. Hij zegt, ik ben een Rotterdammer, ik ben voor Feyenoord. Nou, hoe gek wil je het hebben? Ik zeg, maar ik heb iets wat nog veel belangrijker is dan Ajax, Feyenoord en Real Madrid en alle clubs bij elkaar. En ik had een flyer. Ik zeg, als het eenmaal operationeel is, kun je op YouTube kun je het bekijken. Dat gaat over de grootste overwinning aller tijden. Dat gaat over de grootste kampioen aller tijden. Nou, al die voetballertjes verbleken. Ja, er is maar één Messias, er is maar één Jezus, geen Johan Cruijff, Jezus Christus. Ik heb drie helden, nee, twee heldjes vanuit mijn jeugd. JC, Johan Cruijff. JC, Johnny Cash. Maar dan komt er de hele tijd niets. En dan komt er een hele tijd niets. En dan komt er een eeuwigheid niets. En dan komen er grote chocoladeletters van goud. Jezus Christus. Niet Johan Cruijff, niet Johnny Cash. Jezus Christus. Ik ken geen grotere vreugde dan Jezus Christus. Goed. Vader, dank u wel dat uw zoon heeft gezegd. Daarom zeg ik je, wees niet bezorgd over je leven. En o Heer, wat moeten we die woorden vaak horen. En o Heer, wat worden we vaak overmand als de golven in ons bootje komen. Als het stormt, als het lijkt dat u slaapt. Maar u zegt, ik ben met je. Wees niet bezorgd over je leven. Ik ben met je tot aan de voleinding der wereld. Ik heb je in mijn hand. Niemand kan jou uit mijn hand roven. En Heere, daarom danken we u voor uw woorden. We mogen ons daaraan vasthouden. Het is de rots, Heere, van ons leven. En stormen en stromen kunnen er tegen beuken. Maar ze kunnen het niet laten instorten. Dank u wel dat u die rots bent, Jezus. Daarom kunnen we veilig leven. Totdat u ons roept. Of totdat u ons komt halen. Amen.